Goedenavond allemaal hier bij de commissievergadering Bestuur, Financiën en Economie. Na het zomerreces zijn we hier voor de eerste keer bij elkaar. We hebben net de themabijeenkomst gehad omtrent de omgevingswet. En wij willen hier nu met elkaar de commissievergadering met betrekking tot de overige agendapunten behandelen. En daartoe open ik deze bijeenkomst met de mededelingen. Er zijn voor de rest geen mededelingen. De vaststelling van de agenda. Ik heb één punt van orde met de agenda. Dat ik graag agendapunt 8 voor agendapunt 7 behandeld al wil gaan behandelen. In het kader van de aanwezigen die op deze manier beter in hun tijdsplanning de vergaderingen en bijeenkomsten kunnen bijwonen. Dus als u daarmee akkoord kan gaan, dan stellen we op deze manier de agenda vast. Dan ga ik over naar agenda punt 4. En dat is de zienswijze resultaatbestemming OFVG over 2017. Het college heeft vanwege de niet haalbare termijn reeds aan OFGV meegedeeld geen zienswijze in te dienen. En op de resultaatbestemming onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad. En wij als commissie BFV van de raad vragen ons af, kunnen wij daarin meegaan dat dit als hamerstuk naar op de volgende raadsvergadering aan de orde komt. Ik zie alleen maar ja-knikkende personen. Dan wordt het als hamerstuk meegenomen. Dan gaan we verder met punt 5 van de agenda. En dat is een onderzoeksverordening 213a. 213a onderzoeken richten zich eigenlijk op de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid en het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Eigenlijk is dit iets voor het college zelf, maar het is toch goed dat wij als commissie en als raad daarover worden geïnformeerd. En daartoe komt het nu ook dus even aan de orde hier in deze commissievergadering. Als u in ieder geval ook kan instemmen met deze verandering vanuit 2003, dan wordt dit ook als hamerstuk meegenomen naar de raad. Dan hebben wij de hamerstukken behandeld. Dan gaan wij over naar agenda punt 6. Het loopt lekker vlot zo. En dat is eigenlijk ook een principe een hamerstuk. Maar in 2007 is eigenlijk het vastgestelde archeologisch beleidsadvies ingesteld. En naar aanleiding van de onderzoeken de afgelopen jaren, dat zijn er 150 stuks geweest, is dit beleidsstuk geactualiseerd. En aan ons even de vraag of wij hier nog een bepaalde kijk op hebben. En daartoe wil ik de portefeuillehouder, de burgemeester, eerst nog even het woord geven. Zodat hij daar ook dit onderwerp even kort kan toelichten.
Ja, het gaat over het archeologische beleid. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de archeologie. Dus niet alleen verantwoordelijk voor wat er boven de grond gebeurt, maar ook voor wat er in de grond aanwezig is. Nou, dat weten we sinds Schokland maar al te goed, zou je kunnen zeggen. Bij het verdrag van Malta zijn daar regels over gesteld. Dat bodemarchief, dat is waardevol bezit, mag je zomaar niet verstoren, mag je zomaar niet aankomen. Betekent ook dat je bij allerlei bouwvergunningen en bij andere vergunningsplichtige activiteiten onderzoek moet doen naar wat je in de ondergrond aantreft en op wat voor wijze je dat verstoort. Als je geen beleidskader hebt zoals hier onderliggend, dan moet je bij elke activiteit moet je aantonen dat er geen sprake is van verstoring van de archeologie. Dat is eigenlijk ondoenlijk. Dat zou je niet willen. Als overheid heb je ook de taak om in beeld te brengen waar de verwachtingen hoog zijn voor wat betreft het vinden van archeologie en waar dat niet het geval is. Dat vind je in zo'n kaart. Dat betekent ook dat je aan de hand van zo'n kaart dus eenvoudiger vrijstelling kunt geven, dat de regeldruk daardoor vermindert. Je kunt dan ook iemand die in een wit gebied een activiteit in de grond van plan is te ondernemen, die kan je dan ook gemakkelijk een vergunning verlenen. Iemand die dat in een gebied doet waar wel hoge verwachtingen zijn, die zal aan veel strengere eisen moeten voldoen. Dat is nu met behulp van deze kaart goed in beeld gebracht. De raad is het bevoegde orgaan daartoe. Het is een onderliggend stuk wat de basis is voor bestemmingsplannen en voor alle activiteiten die op basis van bestemmingsplannen uitgevoerd worden. En wij hopen en verwachten dat we met deze actualisatie, die sinds 2007 eigenlijk de eerste is, dat we onze zaakjes goed op orde hebben, voorzitter.
Dank u wel voor deze inleiding. En ja, dan is het eigenlijk aan ons als commissie om daar eventueel aanvullende vragen te stellen aan de portefeuillehouder, maar ook aan elkaar om elkaar te bevragen met betrekking tot dit agendapunt en deze herziening met betrekking tot het beleid over de archeologie. Ik zie in ieder geval twee handen. Ik wil mevrouw Werkman als eerste heeft het woord geven.
Ja, dank u wel. We hebben niet zozeer een vraag, maar we willen wel onze complimenten geven aan de stellers van dit stuk over het immense werk wat ze hebben geleverd. En het is mooi dat het nu goed in kaart is gebracht. Dus,
Dank u wel. Het is aangegeven. Dank u wel voor het opstellen van het mooie, prachtige stuk. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Van Erp.
Ik sluit me daarbij aan, maar ik had eigenlijk nog één vraagje. Zijn er ingrijpende wijzigingen, komen die als gevolg van dit beleidsstuk? Of is het werkende weg, wordt het zo vastgesteld?
Ja, ingrijpende wijzigingen niet. Het kader is duidelijker geworden. Het was niet volstrekt helder. Het is nu duidelijker geworden. Maar ook voor degenen die in een gebied zitten waar wel sprake is van archeologie. Voor hen is er zeg maar een toename van de onderzoeksplicht. Kijk, we hebben net dat wrak bij Rutte gevonden. Als je één keer weet dat in jouw kavel zo'n schip ligt, dan moet je er anders mee omgaan dan wanneer je dat nog niet weet. En voor die categorie, die het nu dus wel weet, is het kader strenger geworden, ja.
Houdt het dan in dat men minder mag diepploegen?
Ja, in bepaalde gevallen. Dat kan je ook in de regels kan je dat terugvinden. Voor sommigen is een diepte beschreven. Maar als je bijvoorbeeld wilt boren in de ondergrond of je wilt heien of zo, dan gelden er weer andere regels. Maar dat is beschreven in het stuk.
En weten de mensen nu, als we hier een ja op zeggen, dat zij in zo'n gebied wonen? Is dit gecommuniceerd?
Ja. Nou, niet in brede zin, want dan tref je de doelgroep niet. Maar wel zodra iemand activiteiten wil gaan ondernemen, dan is het eerst wat je zegt, weet dat er een beleidskaart is voor archeologie. Die kunt u raadplegen, is allemaal digitaal te raadplegen. En dus degene die van plan is activiteiten te ondernemen, die wordt gewezen op deze kaart.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je niet weet dat jouw gebied is aangewezen en je gaat diepploegen, dat je niet weet dat je deze vraag moet stellen. Dus is er ook andersom
gemeld? Ik snap wat je bedoelt.
Ja, want wat je niet weet kun je niet vragen.
Een soort actieve informatie.
Ja, want wat je niet weet kun je niet vragen. En dan doet iemand iets onwetends.
Ik kijk even naar de hulpgroepen achterin.
En zou je het niet andersom moeten doen, door die percelen die nu toch bekend zijn, die boeren actief te benaderen van let op, jouw kavel, daar kan in principe niet meer op die ploegen. Of als je het wilt, moet je aan bepaalde eisen voldoen. Want ik kan me voorstellen dat, ja.
Nee, daar wil ik nog wel even op wandelen. Ik snap de vraag. Aan de andere kant, het werkt andersom. En ieder wordt geacht de wet te kennen. En we gaan niet aan iedereen vertellen wat de wet precies inhoudt voor de individuele persoon. Dat klinkt een beetje streng en flauw, maar zo is het wel. We stellen heel veel bestemmingsplannen vast die allemaal gevolgen hebben voor Jan en Alleman. Dat kan je niet allemaal per geval meedelen. Ja.
Want in individuele zaken is er mogelijkheid voor bezwaar en beroep.
Ja, natuurlijk, jazeker.
Is dit onderwerp voor iedereen geheel duidelijk? Zijn er wellicht nog wat vragen? De heer Van Steen?
Nou, volgens mij staat er ook een deel over Schokland op de agenda waar wij gaan over bodemonderzoek aan de noordkant. Maar ik zag die dat die ook al aardig in beeld is volgens mij.
Dit is goed in beeld, ja. Dus we gaan geen dubbele dingen doen, neem ik aan. Nee.
Als dit onderwerp voor iedereen voldoende helder is en besproken in deze commissie, dan doe ik even een rondje vragen of het voor iedereen een hamerstuk kan zijn bij de eerste komende raadsvergadering. Zo ja, dan nemen we dit mee als hamerstuk. En dan gaan we verder met punt 8 van de agenda. En dat is de motie van de Politieke Unie over de leges op de buitenplanse afwijkingen. Dit is in eerste instantie in de commissie woonomgeving aan de orde geweest. Vandaaruit is het in de raadsvergadering geweest. En vanuit de raadsvergadering is het weer teruggekomen in deze commissie. Om met name vanuit deze commissie over de legesheffing te gaan. Ik wil het woord geven aan de Politieke Unie, de heer Van Steen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet niet of u allemaal de motie voor u heeft. Ik kan me voorstellen dat het een hele zware motie is om het tot je te nemen. En daar is die in principe ook op gestruikeld, moet ik zeggen, voor het reces. Of gestruikeld niet echt. Eigenlijk is door de toenmalige voorzitter aangegeven. Misschien is het beter om terug te gaan naar de commissie. Dus vandaar dat we hier weer zitten. Ik heb inmiddels vanuit college een vraag gekregen of ik hem nog iets zou kunnen oprekken. Of dat ze iets meer tijd zouden kunnen krijgen om hierop te reageren. Omdat de intentie nog niet geheel duidelijk is van de motie. Maar ik wil hem toch eigenlijk jullie wel voorleggen. Omdat ik graag een meerderheid wil die zegt college ga hier alsjeblieft mee aan de gang. Dus ik zal heel kort proberen uiteen te zetten waar het hier nu precies over gaat. In principe gaat het over vergunningsaanvragen ruimtelijk die nu een buitenplanse procedure zijn. En dat wil zeggen, we hebben een bestemmingsplan. En als er een vergunningsaanvraag binnenkomt die voldoet aan het bestemmingsplan, kan college daarmee mee door, kan een vergunning verstrekken en het initiatief kan doorgang vinden. Het bestemmingsplan landelijk gebied, waar we het hierbij bij deze motie over hebben, heeft college gepoogd te actualiseren in 2010. Toen kwam men erachter dat het bestemmingsplan landelijk gebied niet geactualiseerd kon worden vanwege de stikstofproblematiek, de PAS. En heeft men besloten het actualiseren van het bestemmingsplan eigenlijk door te schuiven op de lange termijn. Of in ieder geval wanneer er duidelijkheid was rondom die stikstofregelgeving. Wanneer we konden actualiseren. Men heeft er toen voor gekozen om een structuurvisie op te stellen. Dat was onder wethouder Schutte. En eigenlijk in die structuurvisie zijn een aantal ontwikkelingen vastgesteld waarvan de raad of een meerderheid van de raad toen zei dit zijn ontwikkelingen die wij wenselijk vinden in ons landelijk gebied. En de motie van mij gaat nu juist om dit soort initiatieven. Het zijn initiatieven waarvan de raad eigenlijk zegt dit zijn ontwikkelingen die we wenselijk vinden. Maar volgens die wettelijk gezien een buitenplanse aanvraag blijven, omdat ze niet kunnen worden opgenomen in een bestemmingsplan. Omdat dit de buitenplanse aanvragen blijven, worden ze volgens onze legesverordening extra belast met die 10.000 euro aan leges. En dat is dan volgens de verordening. Dan moet ik zeggen dat het college ook wel eens de verordening naast zich neerlegt en de kostprijs berekent. En de motie van mij wil dat juist vastleggen in de legesverordening. Om te zeggen, ga in ieder geval na wat nu in principe de kostprijs is voor het afwikkelen van deze vergunningsaanvraag. En ga dit ook gewoon kostprijsdekkend doorbreken in een initiatiefnemer.
Wat ze al doen vaak in de praktijk, dat wil je gewoon vastgelegd zien.
In principe wel, maar het gaat eigenlijk om twee procedures. Je hebt de bestemmingsplanprocedure en je hebt nog de WABO-procedure. Waarvan bij de bestemmingsplanprocedure in principe college de bevoegdheid heeft om af te wijken van de verordening. Dus bij deze procedure wordt in de praktijk ook vaak kostprijsdekkend de leges doorberekend. Maar zodra het dan een WABO-procedure betreft, wordt de verordening aangehouden. Maar dan moet ik zeggen dat het college naar mijn mening al passend organiseert, vind ik. En om daar een voorbeeld van te geven, de veegplannen, waar we, die zijn ook regelmatig langsgekomen, dat een aantal initiatiefnemers op één hoop worden gegooid en zo doen als één vraag aanvraag worden behandeld en eigenlijk die, die 11.000 euro verdelen, is natuurlijk een prachtige oplossing, maar niet structureel. En de motie beoogt in principe tijdelijk, totdat wij natuurlijk tot actualisatie van het bestemmingsplan kunnen overgaan, voor deze initiatiefnemers een oplossing te bieden.
Ja, dat is over die actualisatie van het bestemmingsplan, want eigenlijk is dit een vorm van symptoombestrijding natuurlijk. En zou je eigenlijk de oorzaak willen oplossen, het actualiseren van het bestemmingsplan. Dus eigenlijk ben ik ook wel benieuwd van, dat kan dus niet vanwege die pas, vanwege stikstofdepositie, dat kan toch niet waar zijn. Dat is bijna mijn gevoel van, ik ben geen ruimtelijk ordeningsjurist, maar dat kan toch niet waar zijn dat wij het bestemmingsplan niet kunnen actualiseren en continu een oud bestemmingsplan aan het verlengen zijn. Dat als eerste en als tweede, in deze motie geeft u ook gelijk de oplossing. U zegt aan van dit bedrag als extra leesjesom wil ik vrijstellen. Ik weet natuurlijk niet wat het doet met de kostendekkendheid van de verordening als geheel. Wat zou u van vinden als u het probleem constateert en aangeeft het college doe er wat mee in het voorstel wat u doet voor de verordening zonder dat u direct de oplossing aandraagt? Want u geeft in het derde punt onder het verzoek, bedoelt u volgens mij ook te zeggen van ik wil in de toekomst geen raadsbesluiten meer hiervoor zien. Van ik delegeer het eigenlijk. Maar dan gebruikt u de term verklaren geen bedenkingen. Eigenlijk zou ik dat gewoon mee willen geven aan het college zonder dat u direct de oplossing voorstelt. Wat zou u daarvan vinden? Dus twee vragen. De eerste is actualisatie van bestemmingsplan. Waarom niet oorzaak oplossen? En tweede is, wilt u gelijk een concrete oplossing voorstellen of wilt u het college nog ermee aan de slag laten gaan? Omdat het zo'n technisch onderwerp ook is.
Voorzitter, uw eerste vraag. Ik heb natuurlijk ambtelijk overleg gehad hierover. En ook de vraag gedaan waarom gaan we nog niet met het bestemmingsplan aan de gang. En de respons is in principe nu van we kunnen wel zoveel mogelijk aan ons bestemmingsplan passend willen maken richting de pas. Waarmee we in principe alle ontwikkelmogelijkheden in ons landelijk gebied dan ook weer teniet doen. Dus ik snap ook dat men ambtelijk zegt van we wachten dan liever de probleemstelling rond die stikstofdepositie zeg maar af. Om te kijken of we toch nog enige ruimte kunnen bieden in het buitengebied. En ik voel met u mee, want ik ben ook van mening dat wij zo snel mogelijk een actualisatie moeten doen. Maar niet ten koste van alles. Dus ik heb ook wel begrip voor de opstelling ambtelijk om nog even de kat uit de boom te kijken, zeg maar. En dan, u had de tweede vraag, waarom ik een daadwerkelijk een oplossing aan wil bieden. Het is lastige materie, maar ik ben van mening als je graag iets wil, dat je ook met een oplossing moet komen. En dit leek mij de enige manier om dan ook het verhaal dekkend te krijgen. Dus punt 3 toevoegen had voor mij echt de intentie uitspreken dat je gewoon het aan het college laat. Dus dat we de bevoegdheid als raad doorschuiven naar college. En zeggen van voor deze gevallen mogen jullie dat wat ons betreft afhameren. En daarom heb ik die toegevoegd aan de motie. En voor het afschaffen van die 10.000 euro. Dan moet ik even verduidelijken dat we dan die 10.000 euro niet gaan berekenen. Maar daarvoor in de plaats komen dan die kostprijs dekkende leges.
Op dit moment natuurlijk, dan zegt u eigenlijk van op dit individuele product, zeg maar wat we leveren, willen we de kostprijs berekenen. Op de andere producten hanteren we natuurlijk kostendekkendheid als geheel. Dus dan krijg je een soort afgezonderde iets in je leesjesverordening. En dat is eigenlijk de reden dat ik denk van, willen we niet het college open de opdracht meegeven, we gaan met dit probleem aan de slag. En dan zien we in november wat er met die verordening, wat ze ermee gedaan hebben. Als dat we zeggen, we schotten dit individuele product van dit is kostprijs en de rest. Is totaliteit. Wat doet het met de tarieven voor de rest van de leesjesverordening? Dus dat is, nou, ja. Dat is dan nog wel een vraag. Zou mijn bezwaar zijn zeg maar, bij het direct voorstellen van deze oplossing.
Wat dat betreft, voorzitter, kan ik eigenlijk ook wel meegaan met de opmerking die de heer De Boer maakt. Want dat is juist precies het probleem. Want je kan wel bij wijze van spreken hier zeggen, nou hier gaan we kijken wat voor een offerte er tegen ligt, wat de kosten zijn en die gaan we dan doorberekenen. Maar ja, dat zou in feite voor heel veel verschillende leesjes kunnen gelden. Dus ik denk dat het goed is dat we als college eerst even goed de vraagstelling die u stelt doorjakkeren en kijken wat voor een oplossing we kunnen bieden.
Maar ik wil graag even hier aan toevoegen dat we door deze motie echt om te zetten in de verordening niet alleen daarmee zeg maar een gat schieten in de opbrengsten vanuit de leges. In principe doet het college dat zelf ook door de veegplannen daarmee te gaan werken. En schiet daar meer een gat mee in de eigen begroting dan deze motie zou doen. Maar ik denk, omdat we allemaal de opdracht zien om ons buitengebied zeg maar, in ontwikkeling te brengen, dat ik vind dat je daar ook wel wat voor over mag hebben. En als dat dan is een lagere leges opbrengst, dan vind ik dat een mooi middel.
De heer Van Leijden.
Ja goed, als CDA hebben we natuurlijk ook naar gekeken. We hebben schriftelijke vragen gesteld. Met betrekking tot ook in het licht van de huidige verordening die er ligt. En ja, bij ons is het natuurlijk ook wel van belang hoeveel omgevingsvergunningstrijdig gebruik er zijn. En al dan niet met bouwactiviteit. Want daar gaat het om. Het is strijdig gebruik en of bouw. En op het moment dat er bouw is, dan heb je een andere situatie. En het gaat om met name nu even de vraag, kun je daarin differentiëren in de verschillende activiteiten van de WABO? Dat is ook een vraag die ik gesteld heb. Daar kijkt het ambtelijk apparaat nog naar. Wat is de totale financiële consequentie? En ik ben ik ondersteun in zoverre de motie, omdat we vinden dat het bestemmingsplan laat op dit moment veel ontwikkelingen niet meer toe. Hè, tenzij er de bestemming wordt gewijzigd. Wij als gemeente, met Schokland en allerlei andere activiteiten, hebben we te maken met onze beheersverordening. En die is star, daarom is het een beheersverordening. En er moeten ontwikkelingen zijn. En dat kan ook wel, maar dat is altijd een RSL van 10.000 euro. En dat, ja, dat is voor de ondernemers toch wel bezwaarlijk. En misschien toch dat we moeten gaan kijken in onze verordening of we daar de komende 4-5 jaar, want voor die tijd hebben we echt geen omgevingsplan. Laten we gewoon eerlijk in zijn. Dus we moeten toch nog een aantal jaar overbruggen om die kosten die op dit moment betaald moeten worden door initiatiefnemers en dan met name strijdig gebruik om die te willen te staan. En daar vind ik dat het college naam mag krijgen in de verordening. Ze zijn sowieso gebonden aan allerlei wettelijke onderzoeken, want die ruimtelijke onderbouwing die moet er sowieso komen. Dat is de wet. Daar kun je niks aan doen. Maar de leges, daar is de gemeente wel, die kan daar wel wat aan doen. En dat is even.
En voorzitter, ik wou graag nog even toevoegen aan wat de heer Van Erp zegt. Het gaat ook niet alleen om ondernemers, het gaat ook zeker om mensen die willen gaan wonen in het buitengebied. Kijk, als je van agrarisch gaat ombestemmen naar wonen, dat is ook een van die procedures die ik met deze moties eigenlijk de leges van wil omlaag brengen.
Ik heb concreet ook de vraag gesteld, stel dat een arbeiderswoning de achterliggende grond kan kopen, dat is strijdig gebruik. Dat betekent dus dat hij volgens de regeling zoveel moet betalen, misschien wel 10.000 euro of misschien 600 euro, dat is me niet helemaal duidelijk. Terwijl het uiteindelijk om een heel klein aspect gaat. Een boer die erfverruiming wil, die kan zeggen ja misschien eerst het erf verruimen en daarna bouwen als dat afzonderlijk kan. Ja, nu is dat in één en nu betaal je de volle map. Maar stel dat je het in tweeën kunt doen, ja, zijn daar mogelijkheden toe? Dat is eigenlijk ook dat de legesverordening is kritisch daarop wordt bekeken.
Meneer Van Erp, u heeft antwoord gekregen. Ik weet niet of het al heeft ontvangen, maar eind van de middag heeft u de antwoorden gekregen op uw vragen. Die ga ik nu niet allemaal technisch behandelen, want het is toch een relatief technisch onderwerp. Maar ook daar blijkt dat je gewoon even heel goed naar moet kijken naar de onderliggende vraag die uit de motie naar voren komt. En we willen zo snel mogelijk daar een goed en helder antwoord op formuleren.
Nu had... Oh, sorry.
Ja, nee, want ik heb de vraag, want ik hoorde net al van ja, die 11.000 euro of iets meer dan 10.000 euro wordt eigenlijk soms al niet eens berekend. Waarom houdt het college dan zo star vast aan dit bedrag erin te laten staan? Is daar een reden voor dan? Als er toch van afgeweken wordt?
Nou, ik kan niet helemaal vaststellen of van dat bedrag wordt afgeweken. Er staat gewoon volgens de leesverordening een bepaald bedrag voor. En dat bedrag wordt gewoon als zodanig berekend. Dus er wordt wel per object gekeken, of elke aanvraag gekeken, wat dan de werkelijke kosten zijn. Dus er wordt een offerte opgevraagd van voor deze afwijking, wat zijn dan daarbij behorende werkzaamheden die moeten plaatsvinden. Dus elke keer komt er wel een ander bedrag uit naar voren. Dat kan ook overigens de ene keer hoger zijn dan de kosten die in een leesvergoeding staan en andere keer lager. Maar per saldo hebben wij nu vastgesteld dat die 10.000, 653 euro, dat de leesjekosten zijn die met deze afwijking te maken hebben.
Maar is het dan niet logisch om aan te geven dat op basis van offerten de leases betaald worden?
Ja, maar dan kom ik bij de opmerking die de heer De Boer ook maakt. En dan zou je dat eigenlijk ook kunnen gelden voor een evenementenvergunning of voor welke andere vergunning doen. Dus daarom is het even goed zaak om te kijken wat de impact is wanneer je dit antwoord, deze vraag die de heer Van Steen stelt, hoe je die het beste kunt beantwoorden.
Maar u stelt nu net dat er dus variatie is, maar dat lijkt mij sterk. Want we hebben de verordening en daar staat precies bij activiteiten, bouwactiviteit, strijdig gebruik, activiteit, brand, et cetera. Daar wordt die en die leases voor betaald.
Correct,
en
dat zit in de tabel.
Ja, dat is de tabel.
Ja, maar wat ik net bedoelde is dat wanneer wij zeg maar voor een bepaalde afwijking onderzoek moeten laten doen, dus een bestemmingsplanwijziging moeten doen, dan vragen wij natuurlijk offertes op bij verschillende bureaus. Van wat dat gaat kosten, wat van onderzoek er voor de specifieke situatie. En daarin kan natuurlijk elke keer een ander bedrag uitkomen. Dus de ene keer zitten we op die 10.653, de volgende keer zitten we er misschien wel op 12 en de andere keer zitten we misschien wel op 8. Maar per saldo hebben wij in de tarieventabel voor de leesverordening de bedragen opgenoemd voor de activiteiten die u nu allemaal net noemde.
Maar welke bedragen berekent u dan door?
De 10.653 die in de tarieventabel staan.
Dus als het veel minder is, dan berekent u nog steeds dat door?
Nee, het is even misschien voor de helderheid. Het college voert alleen maar uit wat de raad besloten heeft. De leesjesverordening wordt door de raad vastgesteld. Elk jaar bij de behandeling van de begroting. En het college kan niets anders doen dan dat uitvoeren. Het zou niet best zijn als het college zich daar allerlei vrijheden in zou toemeten. Wat het college wel doet is, en dat is pas om te organiseren. Kijk, kun je verschillende initiatieven ook bij elkaar nemen en kun je daar één plan van maken. Dan is het verdedigbaar dat het bijvoorbeeld 3, 4, 5 initiatieven zijn. Één plan, één keer 10.000 euro. Dat hebben we. En in de praktijk is dat heel lastig hoor. We hebben dat nu wel een paar keer gedaan, dat weet u trouwens ook. Maar wij hebben geen vrijheid om af te wijken van de door de raad vastgestelde leesverordening.
Maar dan wordt er nu een voorstel gedaan om die leesverordening aan te passen. En dan doen jullie moeilijk omdat het vastgesteld is en het staat vast in de leesverordening. Maar zo komt het op mij over.
Ja, wij doen niet moeilijk, jullie doen zelf moeilijk. Nee, maar dat is maar goed ook. Ja, maar dat zou namelijk niet best zijn als je niet moeilijk deed. Want wat je, kijk, het voorstel oogt heel sympathiek en is het misschien ook wel. Maar de raad heeft ook gezegd, de legers die moeten kostendekkend zijn. Dat betekent dat je een stukje van de legers niet kostendekkend laat zijn. Dat andere legers dat moeten gaan compenseren. Dus dat moet je goed realiseren. En als je dat wilt, dan is het prima. Maar daar moet je het wel met elkaar over hebben.
Voorzitter, ik wou de burgemeester nog even aanvullen dat er is intussen tijd ook een procedurewijziging geweest. Die hebben we zelf vastgesteld. Dat is het vervallen van het voorontwerpfase. Wat eigenlijk dus een korting oplevert in de leesjekosten. En die dus ook niet meer door het college wordt doorgerekend of doorberekend aan initiatiefnemer. En ik vind het ook keurig. Dit is ook passend organiseren weer. Maar daarbij denk ik dat je gewoon per initiatief ook kunt en moet gaan kijken nu. Van ja, wat zijn nu daadwerkelijk de kosten? Kijk, kostendekkendheid heb ik geprobeerd al bij de Lurven te pakken een jaar geleden. Daar heeft de heer Sticht, die heeft daar ook een presentatie over gegeven van het voorjaar. Waar we eigenlijk tot de conclusie kwamen dat er geen leesje kostendekkend was. Behalve de vergunningsaanvraag die met 98% het dichtst in de buurt kwam. Maar ik ben in ieder geval van mening dat deze initiatieven die steeds dichter bij een copy-paste situatie komen, want dat zijn allemaal vergelijkbare initiatieven, dan niet meer met die volledige 11.000 euro geconfronteerd moeten worden. Hebben we het over een crematorium in Nuttelgeest, vind ik een ander geval dan wonen op een vrijkomend erf.
En meneer Van Steen, als het nou tot zoveel wringing oplevert bij het aanpassen van de verordening, is het dan niet dat u niet zegt van ik kom maar met een pasklare oplossing, maar ik vraag om het college om met een oplossing te komen? Ja. Dit is wat ik wil. College, komt u alstublieft met een voorstel bij het vaststellen van de leesjes. En dan moeten we dan met elkaar goed opletten dat er gebeurt wat we graag willen.
Die toezegging zou ik graag willen, mevrouw Lindenberg. Maar ik was al heel erg content met het voorstel van beide wethouders, zowel de heer Wijnalds als de heer Haagsma, om hier in de commissie eens even over door te denken. Het was geen directe nee, zeg maar, voor het reces. Dus ik ga er ook vanuit dat het college de insteek heeft om hier ook passend te gaan organiseren.
Dat is correct.
Met andere woorden, met andere woorden, u komt bij de leesjesverordening met een aanpassing of een voorstel die in de geest van deze motie ligt.
Wij komen met een voorstel waarbij we de vraag die hieronder ligt zo goed mogelijk proberen te beantwoorden en die ook als zodanig in de leesjesverordening is op te nemen, want de leesjesverordening is natuurlijk niet alleen gewoon een opsomming van bedragen die brengen we. Maar het is ook een juridisch document wat dat betreft goed hanteerbaar moet zijn.
Dat was voor mijzelf ook een beetje strijd. Want hier zit natuurlijk gewoon de wet ruimtelijke ordening achter. Die ook grondwettelijk is vastgelegd. En daar bouwt de leesjesverordening weer op verder. Ja.
Dus eigenlijk hoeft hij niet naar de raad. Omdat nu de wethouder zegt, wij gaan ons best doen om in de geest van dit de verordening aan te passen. Dan is het klaar.
Ja, dan is het klaar, maar dan gaat hij dus in november, komt waarschijnlijk de verordening allemaal binnen. En dan moet er op dat moment, dan kunnen we hem amenderen op het moment als we daar niet mee eens zijn.
Ik zou hem van de agenda van de raad willen afhalen, maar dan zou ik toch graag eens willen worden uitgenodigd door de wethouder om ambtelijk en met de wethouder samen hier eens naar te kijken voordat we de verordening voor ons krijgen.
Geen probleem, want ik heb je er net in de wandelgang geloof ik al uitgenodigd.
Fijn.
Is hiermee dit agendapunt voldoende behandeld? Waarin wij gezamenlijk tot de conclusie is gekomen dat deze motie eigenlijk door de politiek in wordt ingetrokken. En dat bij de begroting en van de lezingsbehandeling dit alsnog aan de orde komt. En dat zal in
november zijn. Dan houd ik aan nog voorlopig. Yes.
Dank u wel. Dan hebben wij dit agendapunt afgehandeld en dan gaan wij nu naar agendapunt 7. En daartoe wil ik even de vergadering voor korte tijd schorsen, zodat de betrokken wethouder ook kan aanschuiven. dan wil ik weer graag verder gaan met deze commissievergadering. Aan de orde is agenda punt 7, de integrale gebiedsontwikkeling Schokland. En ik wil de portefeuillehouder, mevrouw Uydenwilge, van harte welkom heten in ons midden. Aan de orde is de integrale gebiedsontwikkeling Schokland. In februari 2018 hebben wij als gemeenteraad ingestemd met deze ontwikkeling Schokland. Hierbij gaat het eigenlijk om een tweetal pijlers. Werken aan het behouden van het erfgoed en het werken aan bekendheid van het werelderfgoed Schokland. Dit vertaalt zich eigenlijk naar twee projecten. Het project Nieuwe Natuur en het werelderfgoedcentrum. Doelstelling van het programma Integrale Gebiedsontwikkeling Schokland richt zich dan ook op deze twee pijlers. Het behouden dus van het werelderfgoed en bekendheid geven aan het werelderfgoed Schokland. Daartoe hebben wij een voorstel gekregen van het college. En met dit voorstel worden middelen beschikbaar gesteld waarmee verdere uitvoering wordt gegeven aan het programma. Doel van gebiedsontwikkeling is naast het behouden, dus ook de recreatieve en de toeristische betekenis van het werelderfgoed en in bijzonder de cultuurhistorische beter te ontsluiten. Ik wil de rest de wethouder eerst even verder het woord geven om eventueel hier nog een aanvulling aan te geven.
Nou ja, eigenlijk heb ik heel weinig aan te vullen hoor. Omdat het. Kijk, over de Zuiderzeelijn gelden. Dat stond in het raadsvoorstel in het amendement. Wat is aangenomen op 5 februari. En u heeft gevraagd dat uit te werken. En dat ligt nu voor. En voor het tweede voorstel. Dat is een eenmalige bijdrage. Dat is. Een geld wat al in de beleidsnotitie. Beleidsplannen 2017. Staat, beleidsplan Schokland. Daarvan zijn een aantal dingen zijn daarvan belangrijk. We moeten voor het maken van een managementplan voor het bereiken van het werelderfgoed van de UNESCO zijn onderzoeken nodig. Dus dat sluit eigenlijk weer aan op het eerste punt, hè, wat in het raadsvoorstel van 5 februari stond, zorgen dat de UNESCO akkoord is. Daarvoor is een onderzoek nodig. Nou, dat moeten we dan nog doen, dat managementplan moeten we indienen. Dus daar is dat een deel van het bedrag voor. Het tweede deel van het bedrag wordt gebruikt voor voorbereiding voor het Werelderfgoedcentrum. Dat geldt eigenlijk ook, dat moet eigenlijk ook in het managementplan van de UNESCO. Omdat we aan moeten tonen als we iets willen doen op het eiland. Dat dat kan op de ondergrond en dat we daar maar geen archeologie beschadigen, et cetera. Dus dat is eigenlijk, hoort ook bij het managementplan. Maar is voorbereiding voor het werelderfgoed. En we doen een onderzoek in het noordelijk gebied. Want dat is eigenlijk gewoon. Er zijn beperkingen opgelegd zonder dat we eigenlijk weten of daar nou wel veel archeologie in de bodem zit. Dus daar doen we onderzoek naar en als er weinig archeologie zit, dan kan de beperking eraf. Dus dan worden de boeren daar in ieder geval een beetje blij van. En voor zover er het is niet nieuw, want dat vroeg ik ook af. We hebben dit eigenlijk al in 2017 besloten. Maar dat maakt niet weg dat er nu een heleboel vragen zijn en opmerkingen gemaakt kunnen worden.
Wie mag ik hiertoe het woord geven? Ik zie handen bij de VVD. In eerste instantie heer Van Erp.
Dank je, voorzitter. Of gespreksleider. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste vraag of opmerking. De eerste vraag is, er moet nog nader onderzoek gedaan worden naar het noordelijk deel van Schokland. Ik weet niet of dit een zaak is van de gemeente, maar ook het onderzoek naar vernatting van misschien zuidelijk Schokland zou gedaan moeten worden. Of dat een taak is van het waterschap, ik denk het wel, dan van de gemeente. Kijk, hier staat onder 2.3 nader onderzoek noorderdeel Schokland. Als dat betrekking heeft op de archeologie, op het erfgoed, dan is het een taak van de gemeente. Maar het onderzoek op het gebied van de waterstromingen, laat ik het dan zo noemen, hè, wat ook in noordelijk Schokland geldt, maar ook misschien op zuidelijk Schokland, dat is een onderwerp wat ook zeker op dit moment leeft. Speelt niet zozeer met deze middelen, want het is een zaak van het waterschap, maar het is op dit moment wel een punt wat een van de redenen is om het pijlbesluit te nemen.
Ja, ik begrijp je vraag hoor, want het leeft natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk gaat dit stuk er niet over.
Nee.
Ik wil er best na afloop, als dit stuk behandeld is, even op terugkomen. Als jullie daar behoefte aan hebben, wil ik dat graag doen. Maar om het zuiver te besluiten, moeten we gewoon even dit stuk nemen. En dan hebben we het gewoon wat informeler of wat dan ook even over mijn reactie op het inspreken. Ja. Is dat goed? Dan houden we het een beetje zuiver.
Dat is voor mij prima. Een ander punt wat hier, dat is de onderligger die hier is. De fasering die aangegeven wordt in het stuk. Niet in het raadsvoorstel, maar in het onderliggende stuk. En daar staat het bestemmingsplan en fase 1 bestemmingsplan. En voor het bestemmingsplan is het pijlbesluit nodig. Ook dat zit in de onderliggende stukken, dat is het proces. En een opmerking van mij wil ik dan toch plaatsen dat in 2 jaar tijd een bestemmingsplan realiseren met vooraf daar een pijlbesluit is erg optimistisch.
Ja, maar daar kom ik dus straks op terug.
Ja. Omdat beide aspecten zijn voor bezwaar en beroep volgens het algemene wet bestuursrecht. En dat betekent dus dat er op zich een hele procedure achteraan kan komen.
Hier komen we zo meteen op terug. Dan wil ik in eerste instantie het vervolg geven aan mevrouw Lindenberg, de VVD.
Ja, dankjewel. Het gaat mij er meer om. We hebben net evaluatie en actualisatie archeologiebeleid gehad. Volgens mij was iemand van de collega's die vroeg, we gaan ook onderzoek doen op Noordelijk Schokland. We gaan toch de dingen niet dubbel doen, want we hebben net een actualisatie van het archeologiebeleid gehad. Ja, en verder is dit stuk voor mij een voortvloeisel uit wat we in februari met elkaar hebben afgesproken. Wat ik wel fijn vind, is dat het op deze manier in delen terugkomt, zodat we echt wel betrokken blijven bij het proces.
Dank u wel. Dan zijn de vragen bij de SP.
Wat mij opviel in het stuk was het Wereld Erfgoed Centrum. Er is bezig met een business case, maar we hebben gevraagd naar verschillende scenario's daarvoor. En het lijkt nu of het vrij één kant op gaat, hè, maar dat is zoals ik het lees. Maar wordt er nog steeds met scenario's gewerkt?
Zal ik daar gelijk antwoord op geven? Ja, er wordt nog steeds met scenario's gewerkt. Maar voordat je scenario's uit kunt werken, moet je ook weten welke scenario's je kunt maken.
Mag ik daarop?
Het is zeker nog geen gelopen dat wij een vast plan hebben, dit of dat hoor. Echt niet.
De tekst suggereert.
Mag ik een aanvullende vraag stellen, voorzitter?
Dat mag.
Fijn. Toen wij daarna keken naar de ontwikkeling van het werelderfgoed, of de business case, wij hadden daar een aanvullende vraag op. Of ook, we zouden het goed vinden als er ook wordt gekeken naar het uitbaten door een commerciële partij. Wordt dit ook meegenomen in het onderzoek?
Nee, dit is puur een bodemtechnisch onderzoek. En dat vind je, die vraag die komt dan aan de orde op het moment dat er scenario's zijn voor het werelderfgoed. Voor het werelderfgoedcentrum.
Ja, maar er wordt een business case.
Nee hoor, er komen scenario's. En daar kunnen jullie nog op. Er wordt wel een business case gemaakt. In de scenario's wordt natuurlijk ook gezegd dat kost zoveel en zoveel gaat het opleveren. Dus er komen 3 scenario's met 3 business cases. En op dat moment kun je dus daar iedere opmerking over maken die je erover wilt maken. Maar het is nu nog een beetje te vroeg. Ja.
Dames en heren, de vraag en beantwoord mevrouw Hoekstra.
Ik vroeg me nog af of we toch geen dingen dubbel gaan doen, zeg maar. Omdat mevrouw Uitenwillige echt zei van we gaan eerst daar onderzoek naar doen voordat we dat gebied kunnen vrijgeven.
Nee, we gaan geen dingen dubbel doen. We weten dat er wat in de bodem zit, maar we weten niet hoeveel en hoe waardevol. Als het niet veel en niet waardevol is, dan zouden we kunnen besluiten om dat verder maar zo te laten. En dan kunnen we het gebied vrijgeven. Als het veel en waardevol is, dan zullen we een andere keuze maken. In samenwerking met de UNESCO natuurlijk, hè?
Dank u wel. Heeft mevrouw Duister nog aanvullende vragen?
Ik denk dat die dan later aan de orde zullen komen. Omdat ik begrijp dus dat dit alleen gaat over bodemonderzoek.
Dit gaat over die 2 bedragen die nu gevraagd worden voor de raad, voor de onderzoeken zoals ze vermeld zijn in het voorstel.
Ja, de OUV en de HIA.
Ja.
Oké, nee, dat is duidelijk.
Ja.
Heeft de ONS-fractie nog vragen met betrekking tot dit onderwerp? Zo niet. dan ja, wil ik eigenlijk de kring even rondgaan en vragen of het zeg maar, voor de aanwezigen hier het een debatpunt gaat zijn of een hamerstuk. Ik hoor hier allemaal een hamerstuk, dan nemen we dit mee als een hamerstuk richting de raadsvergadering. En dan hebben we in ieder geval dit punt op deze manier afgehandeld. En dan kunnen we nu even verder gaan informeel met betrekking tot zeg maar, het Schokland en de ontwikkelingen. En ook zeg maar, de insprekers, of tenminste het vragen half of vorige week het politiek uurtje. Met ja, zeg maar, degene die hier aanwezig waren en ook hun ja, zeg maar, gevoelens hebben geuit.
Nou ja, allereerst vind ik het wel jammer, of ja, laat ik het zo, ja, ik vind het wel jammer, omdat we steeds zo open mogelijk proberen te communiceren. Hè. Dus dat is ook echt onze doelstelling. We hebben de raad uitgenodigd op Schokland en daar hebben we, denk ik, een goede informatiebijeenkomst gegeven. Zo hebben we dat teruggegeven. En dezelfde gesprekken voeren we ook met een groep die zich verenigd heeft in rondom de boeren in Schokland. Daar hebben we bijna twee wekelijks wel telefonisch contact of overleg mee. En volgende week ook naar aanleiding van hun bezoek in de raad. En ik heb ze gelukkig daarna ook nog gesproken. Dus redelijk uitgebreid en gezegd van, goh, maar je kunt iedere vraag stellen die je wilt. Weet je, dus waarom nu? Van de andere kant geeft het ook aan dat er nog geen vertrouwen is. He, dus zo label ik het. Wij kunnen wel vinden dat we zo open en transparant mogelijk communiceren. Als de andere kant dat niet vertrouwt, of ja, dan is dat zo. Dus dan zullen we alleen nog meer ons best moeten doen om dat vertrouwen te winnen. En dat is ook onze inzet eigenlijk. In het werkbezoek heb ik gezegd, ja, we nemen gewoon de tijd. Dus inderdaad, een bestemmingsplanwijziging voor het hele gebied voor 2 jaar, dat zal niet kunnen. Want er zal eerst een pijlbesluit genomen moeten worden. En daarvoor nemen we de tijd. Hoe lang, dat weet ik niet en dat weet niemand. Daar zijn echt deskundigen mee bezig. En laten we nou gewoon vertrouwen op de deskundigen. Want we kunnen wel wat roepen, 2 jaar of 7 jaar. Maar het waterschap komt met een plan. En het waterschap wil ook natuurlijk een goed pijlbesluit nemen. Want als zij een verkeerd pijlbesluit nemen, dragen zij de gevolgen. Dus ook zij hebben belang bij een goed pijlbesluit. Net zoals wij dat hebben en zoals de hele omgeving dat heeft. Dus we nemen de tijd, we doen het zorgvuldig. We doen het ook transparant. Alle data die verzameld worden, die zijn openbaar. Dus niks gaat achter gesloten. Iedereen kan bij die data. Dus dat is ook wel een garantie van dat het ook controleerbaar is wat we doen. Dus mijn vraag is, wij werken aan het vertrouwen. De volgende week ben ik weer met ze in gesprek en dan wil ik dit ook vertellen, zoals we dat eigenlijk al heel vaak verteld hebben. Er is nu een WOP-verzoek ingediend om de realisatieovereenkomst in te mogen zien. Wij zijn al heel druk bezig om met de provincie of met de andere ondertekenaars van dat realisatieovereenkomst te bereiken dat ze het in mogen zien. Want voor ons is het niet zo spannend. Er staat ook weinig in. Maar wat erachter zit is waarschijnlijk dat ze ook denken, ja, er is al veel meer bekend, er zijn procesafspraken, maar die zijn er gewoon nog niet. Dus je kunt niet iets laten zien wat er niet is. Die realisatieovereenkomst is echt het allereerste begin van het proces. Daarin staat beschreven, nou ja, jullie hebben hem allemaal kunnen lezen, dus ik hoef niet uit te leggen wat erin staat, maar van wat er allemaal moet gebeuren om tot een besluit te komen. Nou, dat is gewoon een lang proces en daar nemen we de tijd voor en dan proberen we iedereen zoveel mogelijk in mee te nemen. Ja, zullen we het altijd helemaal eens worden? Nee, want we hebben een verschillend belang en dat is ook zo, weet je. Dus, maar we proberen een zo goed mogelijk, transparant mogelijk, verantwoord besluit te nemen, want niemand heeft iets aan een slecht besluit.
Maar wat is nou waarom zou je dan zo'n realisatieovereenkomst niet met dit soort mensen delen? U zegt, voor ons is het niet zo spannend, maar waarom zou het dan voor een andere partij wel heel spannend zijn?
Ja, omdat het hun beleid is om dat niet te doen, om een realisatieovereenkomst besloten te houden. Ja, zo is het.
Het is natuurlijk de kunst om, wat u zelf ook al zegt, hoe winnen we het vertrouwen? Dus de vraag is ook vooral, welke behoeften hebben jullie nu? hoe geïnformeerd te worden, wanneer geïnformeerd te worden, wanneer je betrokken bent. Want kennelijk hebben de zender en de ontvanger, dus komt het niet bij elkaar.
Het is precies de vraag die ik ook gesteld heb toen ik ze hier nog gesproken heb. En dat gaan we dus volgende week ook mee in gesprek. Om te kijken om toch een overeenstemming over het proces te krijgen. Dat ze het vertrouwen hebben dat het proces goed loopt. En de uitkomsten van het proces, daar kan ik natuurlijk geen voorspelling over doen. Maar wel aan de noodzaak om dat proces goed te lopen.
Ja, maar er zaten ook onrust rondom de meetpunten. Hè. Ze zouden meegenomen worden, er gebeurt iets en ze voelen zich niet betrokken. Dus dat gevoel van niet betrokkenheid, hè, en ik heb er geen oordeel over of het nu wel of niet zo is, maar daar moet iets weggenomen worden. En hoe? Nou ja, dat is aan jullie om dat te bekijken. Maar ergens moeten we kijken of we die achterdocht weg kunnen krijgen.
Ja, helemaal.
Bent er helemaal mee eens dat je het soms dus niet eens wordt over wat eruit komt? Dus ze stellen hun garantie ook hoog, 100% met allezelfde producten. En denk, nou, daar vind ik ook nog wel wat van. Maar ik denk, ja, het moet niet zo zijn dat iemand denkt, ik heb het gevoel dat ik helemaal niet meer aansluiting heb. En nou, dat is het, volgens mij lag daar voornamelijk het spanningsvlak.
Ja, helemaal eens. En in die zin verrast het me ook wel een beetje. Maar goed, dat is dan zo. En dan gaan we verder en kijken of we het kunnen verbeteren.
Ja, want in mijn ogen lag het kijk, het probleem ligt niet zozeer bij de mensen die op Schokland betrokken zijn, maar het gaat dus met name om de al dan niet belanghebbenden in het buitengebied. En die belanghebbenden die hebben ook belang bij een heel goed peilbesluit. En een goed peilbesluit begint met een overeenstemming over het meetnetwerk, wat basis is voor een peilbesluit. En mocht dat uiteindelijk kunnen in gezamenlijkheid kunnen worden opgelost, en daar is het waterschap natuurlijk ook bij betrokken, dan creëer je draagvlak.
Ja, maar die gesprekken zijn er dus ook. Dus ik kan daar niks anders op zeggen.
In het stuk wat wij nu erbij hebben gelezen, staat ook dat er een echt communicatieplan komt. Is dat er al?
Er is een nieuwsbrief gemaakt. Ik denk dat die naar de omwonenden deze week uitgaat. Ik ga ervan uit dat jullie ook een kopie krijgen. Zal ik wel even om vragen. En er worden ook een heleboel informatieavonden gehouden, waarin echt duidelijk aangegeven is over welk onderwerp. Dat als iemand het over nieuwe natuur wil hebben, dan moet hij naar die avond. Als iemand ondernemer is in de buurt van Schokland en die wil het hebben over het ondernemingsplan of nieuwe ideeën of meedenken over het Werelderfgoedcentrum of wat dan ook, dan moet hij naar die avond. Dus dat is allemaal gepland. Ja, komt eraan. Ze krijgen gewoon een brief in huis. Direct omwonenden. Ja.
Nou ja, waar ik me nog zat te denken, soms gaat alles door, hè. Is het logisch dat je niet eerder communiceert dan dat er weer iets wijzigt? En is communicatie over dat er niks gebeurt soms ook communicatie?
Helemaal één.
Ja, en nou ja, want daar zat ik wat naar te zoeken vorige week van waar zit het er nu in? En Henk weet niet in hoeverre het waterschap dit ook doet en gaat het allemaal los van elkaar. Maar daar zat ook iets van ja, er gebeurt wel wat, maar het voelde niet zo. En toen dacht ik ook het waterschap heeft hierin hetzelfde te doen als we voorlopig stil liggen. Liggen we voorlopig stil, jongens, we beginnen niet eerder dan 6 september weer. Nou, ook dat is communiceren. Dus volgens mij zat vooral daar het pijnpunt. Ja,
ja, en ook zoals ik het analyseer is, dat hoorde je eigenlijk ook vanavond over bij het verhaal bij de omgevingswet van Krachenburg. Ja, maar jullie hebben inspraak. En dat mensen dat dan ook denken, hè, hebben wij inspraak? En dus het vertrouwen moet er ook komen dat we ook echt alles delen. En als het idee er is, en die naam realisatieovereenkomst is geen gelukkige naam. Ik denk, hè, dus dat is een naam vanuit de provincie en Flevo landschap. Dan denk je, als je dat leest, realisatieovereenkomst. Dus dan, terwijl dat is gewoon jammer. En dat kunnen we ook niet veranderen.
Nee, maar dat onbegrip was er bij die mensen. He, want realisatieovereenkomst, dan ben je aan het realiseren. Dan ben je als, bij wijze van spreken, al het water omhoog aan het brengen. Nou, en daar is nog lang geen sprake van.
Maar u mag ook aannemen dat we dat al vaak gecommuniceerd hebben.
Mede omdat er ook al de grond aangekocht nog niet, maar er zijn wel gesprekken op dit moment bezig. En dat weten de mensen ook, precies.
Ja, maar daar praten wij niet over. Dat de mensen erover praten is aan hun.
Ik denk dat met deze aanvullingen ook dit punt, naar aanleiding van de vragen die vorige week gesteld zijn in het politiek uurtje, ook voldoende aan orde zijn geweest. Zijn er nog meer vragen? Ik kijk even snel rond. Zo niet, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor deze commissievergadering en wel thuis wensen. En hiermee is deze bijeenkomst beëindigd.